De tekstwoorden voor de predikinggemeente vinden wij in Handelingen 1, in het bijzonder de versen 21 en 22. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelven met ons getuigen worden van zijn opstanding. Gemeente, tussen hemelvaart en Pinksteren, de wezenzondag, maar ik zal u geen wezen laten. Wij zouden zeggen, gedurende die 10 dagen is er niet zo heel veel gebeurd. Nou ja, niet zo heel veel gebeurd. Ze waren aan het bidden en smeken. Is dat niet heel veel? Ze moesten de Heilige Geest verwachten en dat hebben ze gedaan. Is dat niet heel veel? Is dat niet alles wat zij ook te doen hadden gedurende die 10 dagen? Ze hadden de belofte van de Heilige Geest ontvangen. En dan kun je daaraan zo prachtig zien wat je met een belofte doen moet. Een belofte, daar ga je niet op liggen rusten en achteroverleunen, nou dan zal het wel. Nee, beloften zijn er om mee werkzaam te zijn voor het aangezicht van God. Om daarmee de hemeltroon te bestormen. Daar zijn de beloften voor. Je komt zo vaak tegen onder de mensen, dat mensen zeggen, nou ja, de beloften die zijn er toch en daar vertrouwen we op, daar vertrouwen we op, dan zal het wel goed komen. Nee, er moet een biddend pleiten zijn bij God. Juist omdat hij het beloofd heeft. En dat zien we nou zo prachtig aan de discipelen van de Heer Jezus. De 11 die overgebleven waren. Wat gingen ze doen? Ze gingen naar de opperzaal. In Jeruzalem, waar ze bleven. Eendrachtig. Bijeen in het bidden en smeken, juist omdat het hen beloofd was. Dus niet, het zal wel, dan komt het wel, want wat God gezegd heeft, dat gebeurt immers altijd. Dan kunnen wij achterover gaan leunen. Nee, de beloften, als we die ontvangen hebben, die moeten ons dwingen, nopen, tot een krachtig gebed. Heere, doe toch zoals gij hebt gesproken. Laat toch uw belofte, laat toch uw woorden aan ons waar worden. Laat het nu toch gaan geschieden. Dat werk hadden ze te doen. En dat werk was niet weinig, maar veel. Zo hebben ze daar gezeten, die 10 dagen, totdat de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Pentakosta, Pinksteren, Pentakosta, daar komt het woord Pinksteren vandaan. En wat betekent Pentakosta? Dat betekent 50. 7 weken na Pasen, het Joodse Wekenfeest, dat wordt ook niet voor niks het Wekenfeest genoemd. 7 weken vervuld, een volheid vervuld. En toen die dag vervuld werd, toen kwam de Heilige Geest. Ik zei dus, ze hebben daar zo gezeten. Eerst in een wat kleiner gezelschap. Dat blijkt uit de versen 12 tot 14. apostelen, ze worden allemaal met name genoemd. De vrouwen worden erbij genoemd. Maria in het bijzonder, de moeder des Heren. En ook zijn broederen, ja, daar mag ik nog wel eventjes een keer de vinger bij leggen. Zijn broeders die tevoren niet in hem geloofden, die vier broeders die Jezus had, geboren uit het huwelijk tussen Jozef en Maria, na de Heer Jezus, want Jezus was de eerstgeboren zoon van Maria. Maar er zijn ook later nog kinderen uit het huwelijk geboren, maar die geloofden aanvankelijk niet in hem. Dat lezen we in Johannes, in het Johannesevangelie met name. Ze geloofden niet in hem. Maar na de opstanding is de Heer Jezus hen te sterk geworden. Jacobus, hij is van Jacobus gezien. Judas, die ook dat kleine briefje geschreven heeft. Net voor de openbaring van Johannes staat het in onze Bijbel. De brief van Judas, dat is Judas, de broeder des Heren. En er waren nog twee anderen ook. De Heer Jezus heeft hen opgezocht. Zij zijn toen werkelijke broeders van hem geworden. Niet slechts naar het vlees, maar die de wil van God doet. Dat is mijn vader, mijn moeder, mijn broeder, mijn zuster. Zo sprak de Heer Jezus. Hij heeft ze tot echte broeders gemaakt. En dan lezen we in vers 15, dat er op een gegeven moment nog meer mensen bij elkaar zijn. Anderen hebben zich kennelijk bij hen gevoegd en het is nu een schare van zo'n 120 personen. Vermoedelijk is dat wel op dezelfde plaats geweest, in diezelfde opperzaal. Vermoedelijk de opperzaal van de moeder van Johannes Marcus. Was een rijke vrouw, die woonde in Jeruzalem, was ook een discipelin van de Heer Jezus. Ook in de handelingen 12, komen we de opperzaal tegen, waar ze biddende bijeen waren voor Petrus, die in de gevangenis zat, weet u wel. Waar dat dienstmeisje Rode opendeed, dat was die opperzaal van de moeder van Johannes Marcus. En dat is vermoedelijk toch ook wel de opperzaal waarin de discipelen hier in die tussentijd gezeten hebben. Een opperzaal kennelijk groot genoeg om wel 120 mensen op eenmaal te herbergen. En dan staat daar Petrus. Ja, er is toch in die tussenliggende tijd iets wat moet worden geregeld. En Petrus is toch wel zo'n beetje de leider onder de discipelen. Hè? Wat een wonder, hè. Hij die de Heer Jezus verloochend had. 6 mededischipelen waren er bij het meer van Galilea getuigen van geweest. Dat de Heer Jezus hem in zijn ambt hersteld had. Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. En dan mag die Petrus, die mag hier voorop staan. Paulus schrijft ergens in een van zijn brieven, mij de minste van al de apostelen is barmhartigheid geschied. Ik ben de minste van allen. Maar dat mocht Petrus toch eigenlijk ook wel zeggen, hè? Nadat hij de Heer Jezus zo smadelijk verloochend had tot 3 maal toe. Grote woorden, kleine daden. Petrus mocht het toch ook wel zeggen. Mij is barmhartigheid geschied. Hij mocht zichzelf ook wel tot de minste van de apostelen rekenen. Dat zal hij ook wel hebben gedaan, denk ik. Maar hij mocht toch de leiding hebben. In heel de handelingen der apostelen zien we Petrus, later samen met Jacobus, de broeder des Heren. Ja, daar hoort u het weer. De broeder des Heren. Die twee hebben leiding gegeven aan de gemeente te Jeruzalem. Petrus en Jacobus, de broeder des Heren. Petrus voorop, hij was niet de eerste paus zoals Rome dat beweert. Zeker niet de eerste paus van Rome, want dit vindt in Jeruzalem plaats. Maar dat moeten we wel zeggen. Petrus heeft wel leiding gegeven van meet af aan, aan de apostelkring en aan de gemeente daaromheen. En wat stelt Petrus aan de orde? Wat moet er dan in die tussentijd nog zo hoog nodig gerepareerd worden? Er moet iets gerepareerd worden. Het gat dat geslagen is. Het gat dat geslagen is door Judas. De opengevallen plaats. Petrus staat op. En hij neemt het woord. Gij Joodse mannen. Er waren ook vrouwen bij. Maar dan zei men toch, gij Joodse mannen. Dat deed men in de synagogen ook. Dat doet op verschillende plaatsen. Lees ook in de handelingen. Als Paulus in de synagogen spreekt. Daar zijn ook altijd vrouwen bij. Maar dan zegt hij, gij Joodse mannen. Ook op het Pinksterfeest. Waren ook mannen en vrouwen aanwezig. Die daarop afgekomen waren. Maar hij zegt, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. En zo ook hier, mannen, broeders en de vrouwen zijn daarin begrepen. Ik zei al, het gaat om de vacature. Een heel pijnlijke vacature. En hoe moet juist ook een man als Petrus dat hebben gevoeld, hoe pijnlijk dat die vacature was. Want Judas was verloren gegaan en Petrus niet. Voelt u dat? Als het van Petrus had afgehangen, dan was ook Petrus te pletter gevallen. Dat had wat Petrus aangaat zomaar kunnen gebeuren. Toen hij de Heere Jezus verloochend had. Judas had hem verraden, verkocht. Petrus had nee over de Heer Jezus gezegd. Dat is immers verloochening. Nee zeggen. Ik ken die mens niet. En als het dan van Petrus had afgehangen. Dan hadden er twee vacatures kunnen zijn. En dan had ook Petrus daar niet meer gestaan. In het midden van zijn mededischipelen. Dat moet toch wel door Petrus heen gegaan zijn. Dat kan eigenlijk niet anders. Als u die ernstige zaak van Judas aan de orde stelt. Dan moet het door Petrus heen zijn gegaan. En ik mag hier staan. Ik mag hier staan. Mij is barmhartigheid geschied. Ik ben door de voorbeden van Christus niet uit de genade weggevallen. Ik ben nog altijd de zijne. Ik ben weer in het apostelambt hersteld. En dat was niet wat Petrus zich op kon laten voorstaan. Dat was iets waarvan hij moest zeggen, dat is door de genade die mij geschonken is. Hij moet met diepe pijn in het hart, dat kan niet anders, gemeente. Met diepe pijn in het hart. Moet hij de zaak van Judas aan de orde hebben gesteld. En Petrus doet dat op zijn manier. Een goede manier. Want hij begint met de schrift. Dat is altijd maar het beste. Als u dan een zaak aan de orde wil stellen. Ook deze verschrikkelijke zaak, wat er gebeurd is met Judas. Ja, laat dan de schrift maar spreken. En ga niet zelf aan het woord, ga niet zelf redeneren. Want dan kom je er niet uit. Petrus begint met de schrift. De schrift moest vervuld worden. Wat de Heilige Geest door de mond van David, dus in de psalmen. Door de mond van David voorzegd had aangaande Judas, die de leidsman is geweest dergenen die Jezus vingen. Hij haalt de psalmen aan. Het getuigenis van de Heilige Geest. Alles aangaande Jezus moest vervuld worden. Ook wat Judas deed. Je kunt denken aan die 41ste psalm die we net gezongen hebben. Zelfs de man mijns vredes die mijn brood at, heeft zijn verzenen, zijn hielen grotelijks tegen mij opgeheven. Je kunt denken aan psalm 55, die we aan het einde van de dienst nog zullen zingen. Het was geen vijand, niet mijn hater die je deed, maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende, wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden en wandelden ten huize Gods in gezelschap. Psalm 55, dat heeft David waarschijnlijk gedicht. Want ook David maakte daar iets van mee. Wie denkt u, met het oog op wie David dat gedicht heeft? Als u de geschiedenissen van David zo nagaat, Achitofel. Daar zien we iets van de oud-testamentische Judas. Achitofel, de raadsheer van David. David had zo'n vertrouwen in die Achitofel. Als Achitofel een raad gaf, was het als ware het een woord van God. Dat was bij David zo en dat was later ook bij Absalom zo. Maar hij koos de verkeerde kant. Hij verraadde David. Hij koos de zijde van Absalom, niet waar? En toen hij zag dat zijn raad niet werd opgevolgd door Absalom, dat was van de Heere. Toen ging hij heen, en daar heb je Judas. Hij verhing zich. En wat David dus met Achitofel heeft meegemaakt, en dat duidt ongetwijfeld de 55ste psalm in eerste instantie op. Dat wordt nou vervuld. Hè? David heeft door de Heilige Geest ook van Christus gesproken. Wat er met hem gebeuren zou. David spreekt over de Davidszoon, zoals in zoveel psalmen het geval is. Zo ook in die 55ste psalm. Dat zijn de psalmen. De gedeelten waar Petrus hier op doelt, zonder ze uitvoerig te noemen. De schrift moest vervuld worden. Dan zult u misschien zich afvragen van ja, maar was nou Judas dan een slachtoffer van de vervulling van de schrift? Dat moest gebeuren dus, dan kon Judas er dus ook verder niks meer aan doen. Nee, lieve mensen, zo moeten we niet redeneren. Je moet altijd die spanning erin laten. Aan de ene kant de schrift moest vervuld worden. En aan de andere kant is de mens toch altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Je kunt niet zeggen, dus was Judas een slachtoffer. Judas kon niet anders, want ja, die schrift moest vervuld worden. Hij is niet een slachtoffer gemaakt van de vervulling van de godswoorden. Judas heeft wel overwogen, zelf gedaan datgene wat hij deed. En daarmee heeft hij de schrift vervuld. Dat geldt van Pilatus ook. Dat geldt van Caiaphas. Maar ze blijven verantwoordelijk voor hun eigen daden. Die spanning, die moet je erin laten zitten. En die mag je niet ontladen. De schrift moest vervuld. Maar het was de mens zelf die de zonde heeft verricht. Je kunt niet zeggen, hij moest het doen, dus ach, arme Judas toch. Hij wist wat hij deed. En nou moet die lege plaats die moet worden opgevuld. Want hij had met ons, staat er, het lot van deze bediening, van deze dienst verkregen, van deze diaconia. Het apostelschap wordt hier een dienst genoemd. Want ja, als je ambtsdrager in de kerk bent, ook al ben je een apostel, dan ben je dat niet om te heersen, hè, en om de baas te spelen. Nee, dat ben je niet. Je bent er om er te dienen. En dienen, dat is door het stof gaan. Dia is door, konia is stof, dienen is door het stof gaan. Ook een apostel is ervoor bestemd om door het stof te gaan. En dat wordt je gegeven, dat ambt, door de genade die je geschonken wordt. Dit is nog een genade ook om door het stof te mogen gaan. Dat is nou een genade om dat te mogen doen. Hij had met ons het lot van deze bediening verkregen. En een lot is een erfdeel. Een erfdeel dat je door het lot wordt toegemeten. Denk maar aan Jozua. Toen het land Kanaan veroverd was, toen moest het land worden verdeeld. En hoe kreeg ieder zijn erfdeel? Door het lot. Eerst Juda. En daarna de andere stammen. Ja, Jozef en Manasse en Ephraim ook eerst nog. Hè, die hadden het eerst geboorterecht. Juda had de zegen. Manasse en Ephraim het eerst geboorterecht, die gingen voorop. En de rest van het land werd door het lot, door loting aan de stammen toegewezen welk erfdeel elke stam zou krijgen. En zo gebeurde het ook intern binnen een stam weer. Welke familie welk deel kreeg binnen een bepaald stamgebied, dat werd ook door het lot bepaald. En dat was geen onheilige zaak, dat loten. Daar was Jozua bij betrokken, de leider van het volk, maar ook Eleazar de priester. Dan kunt u zien, dat was een godsdienstige kwestie. Dat was een heilig loten. He, dus dan moet je niet zeggen van, zie je wel, toen gingen ze ook al loten, dus ja, dat mag je dus allemaal gerust gaan doen. Nou, nee, dit was een heilig loten voor het aangezicht des Heren, zoals we dat vaker tegenkomen in de Heilige Schrift. Bijvoorbeeld ook als koning Saul gekozen moet worden. En als er een schuldige soms moest aangewezen worden. Achan, die stal van de buit van Jericho. Jona op het schip. Toen werd er ook geloot en het lot viel op Jona. En dat is dan een heilig loten geweest. Zo zijn de 12 stammen van Israël, hebben hun erfdeel gekregen in het beloofde land. En er waren niet alleen 12 stammen. De volheid van de Oud-Testamentische kerk, de 12 stammen Israëls, maar je hebt ook de volheid van de Nieuw-Testamentische kerk. Het is niet toevallig, gemeente, dat er 12 stammen waren, maar ook 12 apostelen. Dat is zeker niet toevallig. De kerk rust op het fundament van de apostelen en van de profeten. Niet op hun personen, maar wel op hun belijdenis. Op de apostolische belijdenis. Op het apostolische geloof. Daar is de kerk op gegrond. Dat is de Petra waar de gemeente op rust. En u voelt wel, die mag niet geschonden zijn. Die mag niet geschonden zijn. 12 is 12. Dat is de volheid. Dat is de volheid van de Oud-Testamentische kerk in het Oude Testament. De stammen van Israël. En dat is ook de volheid van de Nieuw-Testamentse kerk. Kijk je maar eens in de openbaring van Johannes. 24 ouderlingen voor de troon. Waarom 24? 12 en 12. Daar heb je ze. Oud en nieuw verbond tezamen. 24 ouden liggen voor de troon. En het nieuwe Jeruzalem, dat heeft 12 poorten, parelenpoorten. En wat staat erop? Daar staat op de namen van de stammen van Israël. En het heeft ook 12 fundamenten en daar staan op de namen van de 12 apostelen van het Lam. En er staan ook nog 12 engelen bij die poorten. Nou, u voelt wel, dan is dat getal 12. Dat is wel een getal van de volheid van de kerk. En de volheid van haar belijdenis. De Oud-Testamentische kerk, de Nieuw-Testamentische kerk, die bestaat uit Israël en de gemeente tezamen. De volheid van Gods kerk. En daar kan, daar mag niet een lid aan ontbreken. Als er een schakel stuk is van de ketting, dan is de hele ketting stuk. Die moet voor Pinksteren. Voor Pinksteren, voordat de Heilige Geest komen kan, moet die schakel weer zijn geheeld, moet die armband weer heel zijn geworden. Daar gaat het om. In het Oude Testament, zal ik één voorbeeld noemen. In het Oude Testament zien we ook op een gegeven moment dat er één stam wegvalt. Welke stam was dat? Wie heeft er bijbelkennis? Welke stam was dat? Dat was Benjamin. Bij die gruweldaad in Gibea, weet u wel, aan het eind van het Richterboek. Die gruweldaad in Gibea. Te gruwelijk om hier te vertellen bijna. Doe ik dan ook maar niet. Maar toen trokken alle overige stammen tegen Benjamin te strijden, want de banvloek rustte op Benjamin. De banvloek rustte op die hele stam. En als we dan tegen Benjamin gestreden hebben, ja, dan is er verdriet te midden van de Israël, want er wordt heden een stam van Israël gemist, zeggen de Israëlieten dan. En dan lees je in het hoofdstuk daarna, dan lees je dat ze iets bedenken. Zeker niet zonder de Heer hebben ze dat gedaan. Om die stam toch nog weer te laten voortbestaan in Israël. Moet u hoofdstukken zelf maar even nalezen. Kunt u zien hoe ze dat gedaan hebben. Het gaat mij nu alleen maar even over het feit dat er niet een stam in Israël mocht worden gemist. Dat kon niet en dat mocht niet. Koste wat het kost, zou ook die ene stam, hoezeer dat ze het ook verdorven hadden, die zou behouden moeten blijven te midden van het volk. En gemeente, zo moet het nu ook gebeuren, nu Judas zijn lot verworven heeft. Ja, dat heeft hij inderdaad, hij heeft zijn lot verworven. Een dode akker. Zijn woonsteden worden woest, want op een dode akker is meestertijds niet veel te beleven. Zijn woonsteden die worden woest. Psalm 69, we zullen het straks zingen na de preek. Psalm 69. Zijn woonsteden worden woest. Akeldama. Akker des woest. Dat is het lot wat Judas verkregen heeft, dat heeft hij verworven. Het loon der ongerechtigheid, het Biliamsloon, zeg maar rustig. Het loon der ongerechtigheid. Een dode akker, een woeste doodsteden. Die heeft hij verworven. Nee, Petrus die spreekt daar zeker niet over. Op een toon van, ja, die Judas, hè, die slechterik. Nee, zeker niet. Ik herhaal wat ik straks in de preek zei. Hij moet daarover gesproken hebben met een bonzend hart. Niet met leedvermaak. Zeker niet, hij had met ons. Hij had met ons, had hij het lot van deze bediening verkregen. Hij was altijd met de andere discipelen opgetrokken. Hij had ook dat erfdeel van het ambt gekregen in de Nieuwtestamentische kerk. En nu werd er één gemist, zoals Israël daar leed over droeg aan het eind van het Richterboek. Zo heeft hier Petrus daar ook leed over gedragen. Te meer, omdat als het van Petrus had afgehangen, dat ook met hemzelf zou zijn gebeurd. Dat moet door Petrus zijn heen gegaan, dat kan niet anders. Dus hij fit hier niet, hij wijst hier niet met die vinger naar die lelijke Judas. Hij verkondigt hier alleen maar de werkelijkheid, zo het is geschied. Maar het kan niet anders met een bloedend hart. Met een bloedend hart, als de tucht geoefend wordt door de gemeente of door God zelf. Hier door God zelf was er tucht geoefend over Judas. Hij was heen gegaan naar zijn plaats en dat is geen beste plaats. Geen beste plaats, daar willen u en ik, als het goed is, niet wezen. Als dat gebeurd is, dan moet de droefheid ons hart vervullen. Ten alle tijden. Als de tucht in de kerk geoefend moet worden, ook als het door de ambtsdragers gedaan moet worden, dan moet dat met een wenend hart. Wie tucht oefent zonder wenend hart, oefent geen ware tucht. Die is niet gerechtigd om tucht te oefenen in de kerk. Dat moet met een bloedend hart. Met een schreiende ziel, hè, ten alle tijden. Zo heeft Petrus hier ongetwijfeld ook gestaan in het midden van die 120 personen. Hij is heen gegaan naar zijn erfdeel. En nu moet er dus omgezien worden naar een ander. En ja, dan moet je wel uitkijken wie je neemt. Dat zegt Petrus. Moet je wel uitkijken wie je neemt. Het moet iemand zijn die altijd en immer met ons is opgetrokken. Want het gaat erom dat hij met ons getuige moet zijn van alle dingen die Jezus gezegd en gedaan heeft. Vanaf het begin af aan, vanaf de tijd aan dat Johannes de Doper ging prediken bij de Jordaan. Daar moet hij zelfs al weet van hebben. Tot aan de tijd toe dat hij ten hemel is opgevaren op de Olijfberg. Het moet dus iemand zijn, bekwaam om ook anderen te leren, omdat hij ook zelf gezien en gehoord heeft. Als je zelf oog- en oorgetuige bent geweest, dan weet je waar je over praat, nietwaar? En er waren ongetwijfeld ook wel onder die hele schare mensen die pas later erbij gekomen waren. Zoals Maria Magdalena, nou zou die toch geen apostel worden, want zeker zouden ze daarvoor geen vrouw hebben gekozen. Dat is absoluut duidelijk in de schrift. Maar Maria was er ook maar later vanuit Galilea bijgekomen, nietwaar? Dat weten we uit Gods woord. De broeder des Heren, Jacobus, ja die is pas bekeerd na de opstanding. Hij is van Jacobus gezien. 1 Korinthe 15 vers 7. Die zou er ook niet voor in aanmerking komen. Die krijgt wel een leidinggevende positie in de christelijke gemeente van Jeruzalem. Want geen apostel. Hij wordt hier niet in de plaats van Judas gekozen. Nee, ze gaan nou keurig naar wie van de mannen die hier nou zitten. Weet nou van wanten. Weet nou al die dingen die Jezus heeft gezegd, gedaan, gesproken. Die de Heer Jezus heeft geleerd aan de schare, de gelijkenissen, de wonderen, de tekenen die hij gedaan heeft. En hij is ook natuurlijk getuige geweest van zijn opstanding. Die eerste dag der week. En niet dat ze de opstanding zelf gezien hebben, maar wel dat lege graf. En wel dat hij in het midden kwam. En de verschijningen daarna en de hemelvaart. Daar moeten ze wel goed weet van hebben. Want alleen dan kunnen ze drager zijn van het apostolische getuigenis. Dan kunnen ze de Petra van de gemeente hooghouden. De rots, de belijdenis van de kerk. En dat moet door 12 gedragen worden. Niet door 11. niet door 11. Dat is een onvolmaakt getal. De kerk en haar belijdenis, die kunnen niet gehavend zijn. Die moeten door 12 een bijbels getal, net als in het Oude Testament, die moeten door 12 gedragen worden. Het fundament van de apostelen en van de profeten. Wij hebben ook de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Daar moeten getuigen van wezen. Want alleen getuigen kunnen het apostelambt dragen. En zodoende komen ze er dan toe, gemeente, om er 2 te stellen. Hoe ze dat precies gedaan hebben, dat staat er niet. Misschien waren er maar 2. Die al die tijd met hen en met Jezus waren opgetrokken. Misschien waren er maar 2. Het zal voor heel velen gegolden hebben dat ze niet aan deze kwalificatie voldeden. Heel veel, denk ik. En als er wat meer geweest zijn, dan hebben ze gemeente 2 besten daarvan te moeten stellen. En we lezen hier over een zekere Jozef. En we lezen over een zekere Matthias. Of ze bewust in die volgorde gesteld zijn, weten we ook niet. Als Jozef de voorkeur had boven Matthias, wel een paar bijnamen van hem genoemd, genaamd Barsabbas, zoon van de eed. En ook nog Justus wordt hij genoemd. Hè? Justus, de rechtvaardige. Hè? Dus die wordt wel met een paar prachtige titels vereerd. Een paar bijnamen van hem. Hè? Dus het zou kunnen zijn dat die Jozef wel een beetje de voorkeur heeft gehad van de vergaderingen van de apostelen zelf. Maar zo dadelijk valt het lot op Matthias. Zij stellen er 2. En we kennen dat nog wel, hè? 2-tallen stellen. Ook in onze kerk. Bij de verkiezing van ambtsdragers kennen we het stellen van 2-tallen. Sommige kerken ook bij de verkiezingen van predikanten. In de Dordtse kerkorde was er die mogelijkheid ook. In onze kerkorde is er die mogelijkheid niet. De kerkenraad beroept. En in kleine gemeenten heeft ook de gemeente een stem daarin. Het is dat dus per kerk weer verschillend geregeld. Hier wordt er een dubbeltal gesteld. Een dubbeltal. Jezus had ooit ook op dubbeltal gestaan. Hè? Met Barabbas. Dat was wat. Hier ook een dubbeltal. Toen mocht de schare kiezen. Wie er losgelaten zou worden. En ze kozen de verkeerde. Dat doet de Heere niet. Want er wordt geloot. Ook hier wordt het groot. Het lot van deze bediening. Het lot van deze bediening. Zoals de bediening van het Oude Testament. Hè, dus het erfdeel van de bediening in Israël onder Jozua ten lote werd gegeven aan het volk. Hè. Dat kunt u zien. Hè. Elk kreeg zijn erfdeel bij het lot. Zo krijgt hier ook deze plaatsvervangende apostel zijn erfdeel door middel van het lot toegewezen. En ook hier geldt natuurlijk, dit is geen onheilig loten. Denk maar eens aan de Urim en de Tumim in de borstzak van de hoge priester. Dat waren de lotssteentjes. Als er een zaak in Israël was waar men niet uit kon komen, een heilige zaak, er moest toch een beslissing in genomen worden, kon er niet uitkomen, dan kon men naar de hoge priester toe gaan en die had in zijn borstzak, waarmee die voor het aangezicht van de Heere kwam, waar ook de namen van de stammen van Israël op stonden, die droeg hij voor het aangezicht van de Heer als hij binnentrad. Daar zaten 2 lotssteentjes in. Urim was ja, Tumim was nee. En dat was geen ijdel gegok hoor, heus niet. Dat ging onder aanroeping van de naam des Heren en wat er dan uitkwam. Dat was het. Een heilig loten. O Heere, gij kenner der harten. Lees maar. Hij kent der harten. Wijs van deze twee één aan die jij hebt uitverkoren. De Heere verkiest hier. De Heere verkiest hier. Hè? Wij zeggen ook wel door de gemeente midsdien van God verkoren. Maar hier is de gemeente zelf die het rechtstreeks aanwijst. Eigenlijk staat er letterlijk, zij gaven hun de loten. En ik denk dat het ook zo gegaan is. Ook een soort Urim en Tumim, hè? Ja en nee, hè? Waar ja op stond, hè? Wie dat ja kreeg, ja, die werd het. Ze gaven hun de loten. En de Urim, het ja, dat was voor Matthias. En als hier gesproken is, moet iedereen zwijgen. Moet iedereen stil zijn. Misschien hebben de apostelen inderdaad wel gedacht, het moet Jozef wezen. Denk aan die prachtige bijnamen. Misschien hebben ze hem daarom ook vooraan gezet. Maar de Heere die kent de harten en de Heere die zegt, het moet Matthias zijn. Het moet Matthias zijn. En dan rest er niets anders als gehoorzaam te zijn. Als de Heere gesproken heeft, moet je zeggen van ja, maar dat is maar lot. Als de Heere aangeroepen is. En als er op die wijze verkoren is, dan moet ieder stil zijn. Hij werd met algemene, gezamenlijke, gemeen is natuurlijk niet, betekent hier natuurlijk niet vals. Dat begrijpt iedereen wel. Betekent hier niet vals. He, dat er vals gespeeld is. Nee. Met algemene, algehele toestemming werd hij tot de 11 apostelen gekozen. En dan is het 12-tal weer compleet. Gemeente, dan kan de Heilige Geest komen. Als in deze weg, die weg van die verkiezing, die weg van dat loten, dat heilig loten, dat loten op de smalle weg. En er is een loten op de brede weg, maar er is ook een loten op de smalle weg, dat ziet u wel. Als er in die weg verkoren is, dan kan het beter worden. Dan kan de volheid van de Geest komen. Op de volheid van de kerk. Dit moest eerst geschieden. Dat heeft Petrus en de andere apostelen heel goed begrepen. Dit kan. Dit mag niet zo blijven. Wil de Heilige Geest komen, de belofte in vervulling gaan. Dan moet die scheur worden hersteld. En God heeft erin in medegewerkt. Hè? Is erin meegekomen. Door Matthias aan de kerk te geven. Zo is de Heere God toch doorgegaan. En Judas kon het werk van de Heere niet keren. De Heere is toch doorgegaan. Met zijn werk. Hij heeft de kerk geheeld. Hij heeft het getal van de apostelen weer vervuld. Hij gaat door met zijn werk. Ook in onze dagen. Zeker, zeker. Ondanks mensen. Ondanks wat die doen. En er gebeuren ook nu nog wel eens kwalijke dingen in kerken. Maar de Heere gaat door. De Heere gaat door. En ach. Dat hij ook op ons zijn Pinkstergeest liet nederdalen. Er zijn er weer 3 dagen verstreken, hè, sinds hemelvaart. We hebben nog 7 dagen te gaan. Hoe zit het? Met het bidden. En het smeken. Er is nog heel veel te doen in deze tijd, in deze dagen. Heel veel te doen. Bidden. Smeken. Eendrachtig, er is nog veel werks te verrichten. Want de beloften hebben geklonken. En daar moet de hemel mee worden bestormd. Ze hebben de Heere aangelopen als een waterstroom, staat er in een van de psalmen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Zo mogen het ook onder ons zijn. Amen.